Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 168. En wij lezen het eerste boek Koningen hoofdstuk 21, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 21 en 22, en Hooglied hoofdstuk 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. Alle uitzendingen van dit programma zijn ook terug te vinden op onze website www.radiomaria.be, waar u ze kunt beluisteren. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk, waar wij aan het lezen zijn over het Koninkrijk van Juda en haar koningen en over het Koninkrijk van Israël en haar koningen. Gisteren lazen wij over koning Achab van Israël, over zijn oorlog met de Arameërs en over hoe hij de koning van de Arameërs spaarde tegen de wil van God in. En vandaag lezen wij over de gevolgen daarvan in het eerste boek Koningen. We lezen ook verder in het tweede boek Kronieken en in Hooglied. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21. De wijngaard van Nabot. Een tijd later gebeurde het volgende. Nabot, de Jizreëliet, bezat een wijngaard in Israël, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Nabot het verzoek. Geef mij uw wijngaard, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal u er een betere wijngaard voor in de plaats geven. Of, als u dat liever hebt, dan zal ik hem voor geld kopen. Maar Nabot zei tegen Achab: De Heer verhoede dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u afsta. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en woedend vanwege het antwoord dat Nabot, de Jizreëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg: Waarom ben je toch zo somber gestemd en wil je niets eten? Hij antwoordde: Ik heb Nabot, de Jizreëliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: Ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tegen hem: Ben jij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat je de wijngaard van Nabot, de Jizreëliet, krijgt. Ze schreef een brief in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Nabot. In die brief had ze geschreven: kondig een vasten af. En zet Naboth bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Naboth, de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als hij, deden wat Izebel hun opgedragen had en wat geschreven stond in de brief die zij hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Naboth bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Naboth gingen zitten en in het bijzijn van heel het volk verklaarden: Naboth heeft God en de koning vervloekt. Zij voerden Naboth buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichten ze Izebel: Naboth is gestenigd, hij is dood. Zodra Izebel vernam dat Naboth doodgestenigd was, zei zij tegen Achab: Sta op, neem de wijngaard van Naboth, de Jizreëliet, die hij je niet wilde verkopen, want Naboth is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar de wijngaard van Naboth, de Jizreëliet, om die in bezit te nemen. Maar nu kwam het woord van de Heer tot Elia, de Tisbiet: Ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Naboth gegaan, om die in bezit te nemen. Zeg hem: Zo spreekt de Heer. Komt u na een moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan: Zo spreekt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Naboth opgelikt hebben, zullen zij ook uw bloed oplikken. Toen zei Achab tegen Elia: Heeft mijn vijand mij weer gevonden? Hij antwoordde: Ja, dat heb ik, omdat u zich hebt laten gebruiken voor iets wat de Heer mishaagt. Daarom ga ik ongeluk over u brengen en vaag ik u weg. Alle mannen van het huis van Achab in Israël zal ik van hoog tot laag verdelgen. Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met dat van Baesa, de zoon van Achia, heb gedaan, omdat u mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonden hebt verleid. En over Izebel zegt de Heer: De honden zullen Izebel verslinden bij de stadsmuur van Jizreël. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden. En wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Izebel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door de afgoden te dienen, zoals de Amorieten die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft, dat gedaan hebben. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lichaam en vastte. Hij liep te neergeslagen rond en ging in het boetekleed slapen. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet: Hebt u gezien hoe Achab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil niet tijdens zijn leven op zijn huis laten neerkomen, maar tijdens het leven van zijn zoon. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 21. Jorams broedermoord en goddeloosheid. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd in de Davidstad bij zijn voorvaderen begraven. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Joram. Zijn broers, zonen van Jozafat, heten Azaria, Jichiel, Zekaria, Azariahu, Michael en Sefatja. Dat waren alle zonen van Jozafat, de koning van Juda. Zij hadden van hun vader veel geschenken ontvangen, in zilver en goud, evenals andere kostbaarheden en versterkte steden in Juda. Maar het koningschap ging over op Joram, de oudste zoon. Zodra Joram de troon van zijn vader bestegen had en zijn macht gevestigd had, liet hij al zijn broers en een aantal voorname Israëlieten met het zwaard doden. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd, en 8 jaar heeft hij in Jeruzalem geregeerd. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, zoals het huis van Achab dat gedaan had. Want hij had een dochter van Achab als vrouw. Hij deed wat de Heer mishaagt. Toch wilde de Heer het huis van David niet uitroeien, vanwege het verbond dat hij met David gesloten had, waarbij hij hem beloofd had voor hem en zijn zonen altijd een lamp te laten branden. Tijdens zijn regering maakte Edom zich van Juda onafhankelijk en stelde een eigen koning aan. Daarom trok Joram met zijn bevelhebbers en al zijn strijdwagens op en versloeg 's nachts de Edomieten, die hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingeld hadden. Toch werd Edom onafhankelijk van Juda, en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. In die tijd maakte ook Libna zich van hem onafhankelijk. Dat kwam doordat Joram de Heer, de God van zijn vaderen, verlaten had. Ook bouwde hij offerhoogten op de bergen van Juda, verleidde hij de bewoners van Jeruzalem tot afgoderij en bracht Juda op het slechte pad. Joram ontvangt een dreigbrief. Daarop ontving hij een brief van Elia, de profeet, met de volgende inhoud. Zo spreekt de Heer, de God van David, uw vader. Omdat u niet het voorbeeld van Jozafat, uw vader, gevolgd hebt, en evenmin dat van Asa, de koning van Juda, maar het voorbeeld van de koningen van Israël, en u, Juda, en de bewoners van Jeruzalem verleid hebt tot de afgoderij van het huis van Achab, en u bovendien uw broers in het huis van uw vader, die beter waren dan u, gedood hebt. Daarom zal de Heer uw volk, uw zonen en vrouwen, en heel uw bezit een zware slag toebrengen. Zelfs zult u door een zware ziekte getroffen worden, een ingewandsziekte, waarbij ten gevolge van de ziekte uw ingewanden naar buiten zullen komen, elke dag erger. En de Heer zette de Filistijnen, evenals de Arabieren die naast de Kussieten woonden, tegen Joram op. Zij trokken tegen Juda op, versloegen het, maakten alle bezittingen van het koninklijk paleis buit, evenals zijn zonen en vrouwen. Geen zoon bleef hem over, behalve Joachas, zijn jongste zoon. Na dit alles sloeg de Heer hem ook nog met een ongeneeslijke ingewandsziekte. Na verloop van tijd, toen 2 jaar verstreken waren, kwamen ten gevolge van zijn ziekte zijn ingewanden naar buiten en stierf hij onder de afschuwelijkste pijnen. Zijn onderdanen lieten voor hem geen dodenvuur branden, zoals voor zijn voorvaderen. Hij was 32 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar in Jeruzalem. Maar hij stierf onbetreurd. Hij werd begraven in de Davidstad, ofschoon niet in de graven van de koningen. Hoofdstuk 22. De regering van Achazia. De bewoners van Jeruzalem stelden nu Achazia, zijn jongste zoon, tot koning aan. Want al diens oudere broers waren door de bende Arabieren, die het legerkamp binnengedrongen waren, vermoord. Zo werd Achazia, de zoon van Joram, koning over Juda. Achazia was 42 jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 1 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalia en was een dochter van Omri. Maar ook hij volgde het voorbeeld van het huis van Achab, want zijn moeder zelf stookte hem op om kwaad te doen. Hij deed wat de Heer mishaagt, zoals het huis van Achab gedaan had. Leden van deze familie waren na de dood van zijn vader zijn raadgevers, en dat werd zijn ongeluk. Op hun raad ook trok hij met Joram, de zoon van Achab, ten strijde tegen Hazael, de koning van Aram, bij Ramoth in Gilead. Maar Joram werd gewond door de Arameërs en moest terugkeren om in Israël te genezen van de verwondingen die hij in de strijd tegen Hazael, de koning van Aram, bij Rama opgelopen had. Achazia, de zoon van Joram, koning van Juda, bracht Joram, de zoon van Achab, tijdens zijn ziekte in Israël een bezoek. Achazia vermoord door Jehu. God had besloten Achazia te verdelgen. Deze ging Joram bezoeken. Na aankomst reed hij met Joram Jehu tegemoet, de zoon van Nimsi, die door de Heer gezalfd was om het huis van Achab uit te roeien. Toen Jehu het vonnis aan het huis van Achab voltrok, stootte hij op enkele voorname Judeërs en neven van Achazia, die in zijn dienst stonden. En hij liet ze allemaal doden. Vervolgens zocht hij naar Achazia. Deze hield zich in Samaria verborgen, maar werd ontdekt en voor Jehu geleid. Men bracht hem ter dood. Wel werd hij begraven, want men zei: het is een kleinzoon van Josafat, die de Heer van ganser harte gediend heeft. Nu was er in het huis van Achazia niemand meer die in staat was de regering op zich te nemen. Athalia roeit de koninklijke familie uit. Toen Athalia, de moeder van Achazia, hoorde dat haar zoon gestorven was, roeide zij heel de koninklijke familie van het huis van Juda uit. Maar Jehoshabat, een dochter van de koning, haalde Joas, de zoon van Achazia, heimelijk weg tussen de koningszonen, toen die gedood werden, en zij verborg hem met zijn voetster op de slaapzaal. Deze Jehoshabat was een dochter van koning Joram. Ze was de vrouw van de priester Jojada en zuster van Achazia. Zij slaagde erin Joas voor Athalia verborgen te houden, zodat Athalia hem niet heeft kunnen doden. 6 jaar lang bleef hij bij haar in het huis van God verborgen, terwijl Athalia het land regeerde. Hooglied hoofdstuk 7. Terug, kom terug, Sulamitische. Terug, kom terug, wij willen je zien. Waarom willen jullie de Sulamitische zien? Zij is toch geen straatdanseres? Hoewel gevormd zijn je voeten in je sandalen, prinses. De ronding van je heupen is als een halssnoer, gemaakt door een kunstenaar. Je navel is een ronde kom, waarin de gekruide wijn niet ontbreekt. Je schoot is als een tarwehoop, door lelies omgeven. Je beide borsten zijn als 2 welpen, de tweeling van een gazelle. Je hals is als de ivoren toren. Je ogen zijn als de vijvers van Gesbon, de poort van Bat Rabim. Je neus is als de Libanon-toren, die uitziet over Damascus. Je hoofd is als de Karmel. Je haarlokken zijn omwonden met een band van koningspurper. Hoe mooi ben je, mijn liefste, hoe bevallig en bekoorlijk. Je gestalte is zo slank als een palm. Je borsten zijn als druiventrossen. Ik dacht bij mezelf, ik klim in die palm en pluk de dadels. Laat je borsten als de trossen van de wijnstok zijn, de reuk van je adem als de geur van kweeappels, en je mond als zoete wijn. De wijn moet vloeien voor mijn lief, naar binnen druppelen tussen zijn lippen en tanden. Ik ben van mijn lief, naar mij gaat zijn verlangen uit. Kom, mijn lief, laten wij naar buiten gaan. Laten wij overnachten in de dorpen. Dan trekken we 's ochtends vroeg de wijngaarden in, om te zien of de wijnstok al uitbot, of de knoppen zijn opengebroken en de granaatbomen al bloeien. Dan zal ik je met liefkozingen overstelpen. De liefdesappelen geuren al, en boven onze deur hangen de kostelijkste vruchten, jonge vruchten en oude, die ik bewaard heb voor jou, mijn lief. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 168 en wij hebben zo net het eerste boek Koningen hoofdstuk 21, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 21 en 22 en Hooglied hoofdstuk 7 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Ambrosius. Geef mij uw wijngaard, zegt hij, zodat ik er een moestuin van kan maken. Dit was dus zijn hele waanzin. Dit was zijn hele hartstocht, dat er ruimte moest komen voor nietige kruiden. Niet zozeer verlang je er dus naar om iets nuttigs te bezitten, maar je wilt anderen buitensluiten. Je maakt je meer zorgen over het bezit van de armen dan over je eigen winst. Je beschouwt het als een onrecht, als een arme iets bezit dat waardig wordt geacht om een rijk persoon toe te behoren. Je ziet het als jouw verlies, wat van een ander is. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 168. Morgen op dag 169 lezen wij verder. En dan is het tijd voor het eerste boek Koningen hoofdstuk 22, het laatste hoofdstuk van dat boek, het tweede boek Kronieken hoofdstuk 23 en Hooglied hoofdstuk 8, ook het laatste hoofdstuk van dat boek. Morgen lezen wij dus het eerste boek Koningen en Hooglied uit. En dan beginnen we daarna in het tweede boek Koningen en lezen wij ook weer elke dag een psalm. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.